It's Saturday morning. It's time for Double Dutch on Chin 97.9. Ja, goedemorgen Nederlandstalige luistervinken. Welkom bij het Double Dutch programma Cabaret en Kleinkunst voor de liefhebbers op de zaterdagmorgen. Prettig dat u er weer bent voor uw wekelijkse portie Nederlands cultuurgoed. In deze 21ste aflevering in de serie Wim Ibo's Cabaret, vandaag, gisteren en morgen, draaien we de klok terug naar het begin van de vorige eeuw. Het is de bedoeling vandaag de historisch geïnteresseerde cabaretliefhebber een overzicht te geven van de periode 1895-1936. 1895, omdat het cabaret artistiek toen in Nederland werd geïmporteerd door Eduard Jacobs. En 1936, omdat Wim Kan toen een nieuw tijdperk inluidde. Laten we beginnen met een oude bekende uit die tijd. Hier is Koos Peenhoff met Moedersbrief uit 1925. This is Double Dutch on Chin.
Een brief van een moeder aan haar zoon die in de gevangenis zit. Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten, als dat ze jou geheel niet kan vergeten. Het is 9 uur, je vader leidt in bed, en in mijn handen heb ik jouw portret. Het is stil in huis, maar voordat ik ga leggen, o jongelief, moet ik jou nog wat zeggen. Dat ik van narigheid geen raad meer weet, dat ik geen rustig stukje brood meer eet. Ik leg soms heel de nacht van jou te dromen, totdat de tranen in mijn ogen komen. Ik ben al oud, het maakt me zo kapot, het is toch zo hard dat ik jou missen moet. En vader wil jouw naam in huis niet horen, dat heeft hij mij daarnet nog zo bezworen. Wanneer ik soms maar even van jou praat, vloekt hij me stijf, je weet wel hoe dat gaat. En op je meisje moet je maar niet hopen, die zag ik een zondag met een andere lopen. Ze had die hoed die jij haar gaf nog op, die met die veer die had ze op haar kop. Van al jouw centen speelt ze nou de dame, die schande meid, ze moest zich liever schamen. Nou jij voor haar de nor ben ingegaan, nou kijkt ze mij en jou toch nooit meer aan. Maar hou je stil, dat zal er wel berouwen, laat ze gerust met iemand anders trollen. Het was niks voor jou, jij moet een ander wijf, jij moet er een met handen ander lijf. Zoals Marie, je weet wel, met die tanden, daar zal jij heel wat beter mee belanden. Die mag jou graag, dat weet ik al een tijd, als ze maar durfde, dan had ze het jou gezegd. Als schelke buurt, daar moet je niet om halen, Marie en ik, we komen je dan afhalen. We wachten samen even bij de poort, met een schoon half hemdje en een staande boord. Dan koop ik voor een dubbeltje sigaren, je houten pijpje zal ik trouw bewaren. En als je thuis komt is je potje klaar, dan staat er spek met kroten voor jouw haar. Ik voel de slaap nou in mijn ogen komen, je moeder gaat nu zeker van jou dromen. Want als ze jou niet overdag kan zien, ziet ze in haar droom vannacht misschien. Dan zie ik jou in het hoekje zitten roken, en ik sta bij het fornuis de pot te koken. Vergeet je moeder niet, o jongelief, de lamp gaat uit en ik eindig nog mijn brief.
Toen ik een jongeling was van even 18 jaar, was ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar. En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar de zangvereniging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste duur tenor, of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar voornaamste was dat niet, want zelfs bij het schoonste lied keek ik altijd naar een meisje uit het koor. En ik kwam toen in haar munt,
als een broeder in de kunst. Maar toen mijn stem het niet meer deed, kreeg ik heel al mijn congé. Toch denk ik altijd nog met liefde aan mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, met wie ik wandelde in het laantje, maar dat het niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing. Toen mijn stem versleten was en ik niet meer zong, en een andere zanger me uit haar gunst verdrong, moest ik aan mijn smart gewennen, leerde andere meisjes kennen, naar wie gunst ik met vernieuwde goede dong. Maar hoe lief, hoe schoon ze vaak ook zijn geweest, één herinnering zweefde me altijd voor de geest. Ach, zij zong steeds in mijn oor, mijn sopraantje uit het koor, dat mijn eerste grote partie is geweest. Als ik een avontuurtje had en een meisje hield om vast, en ik blikte in haar oog en mijn ziel ten hemel vloog, dan dacht ik altijd nog weer even aan mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waar ik mee wandelde in het laantje, maar dat niet meer naar me kijkt, nu ik niet meer zing. Als ik nu later toch nog met een ander trouw, en dan 30 trouwreceptie hou, het zwarte jas, te lang en kort, ooms en tantes, witte port, kijk ik nog wel eens met weemoed naar mijn vrouw. Als ik in de kerk dan voor het altaar sta en gearmd de lange loper overga, en de mensen kijken uit naar de bruigom en de bruid, en de vrienden en vriendinnen zien ons na, en ze zingen ongezien het bruidskoor uit de Lohengrin. En ik sta daar en ik hoor de sopranen van het koor. Dan denk ik toch nog wel eens even aan mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waar ik mee vrede onder het maantje, maar dat ik niet meer aan me denk, nu ik niet meer zing.
Brief van een ongehuwde moeder aan koningin Wilhelmina bij de geboorte van prinses Juliana in 1909, voor mij geschreven door Jean-Louis Pissuis. Wil mij vergeven, majesteit, dat ik van uw koninklijke tijd een ogenblikje durf te vragen. Ik weet, het geeft voor mij geen pas, maar ik dacht, nou u ook moeder was, dat ik het wel zou mogen wagen. Terwijl ik leg hier in mijn bed, kan ik buiten op de straat de pret en herrie van de mensen horen. Buurvrouw zegt, alles is versierd en dat er druk wordt feest gevierd, omdat uw kindje is geboren. Ik heb ook een kindje, majesteit, dat nou ik schrijf hier naast me leidt. Het is ook een meisje, maar één dagje ouder als het uwe. Morgen ben ik weer op de been. Voor u gaat daar meer tijd mee heen. Voor ons slagvrouwen gaat dat gauwer. Maar ben ik morgen overeind, dan weet ik als ongehuwde moeder zijnd waarachtig niet waarof ik heen moet. Mijn dienst die is me opgezeid en al mijn spaargeld ben ik kwijt aan voedsel, vroedvrouw en aan doopgoed. U is fatsoenlijk getrouwd, u hebt een man die van u houdt. Ach, wil in uw geluk eens denken, als arme meiden zoals ik, die in een dronken ogenblik een schooier haar vertrouwen schenken. Maar voor mijn meisje schrijf ik deze brief. Ach, heer, ik heb het even lief als uw majesteit haar eigen kindje. Moet nou dat schaap de weg opgaan, waar nou de moeder op moet staan? geen mens troost, helpt of bemint je. Daarom, als u weer beter bent en weer geregeld werken kent, laat uw ministers nou eens wetten geven, waardoor een kindje als het mijne, als uw kind en als andere kleine, niet als onwettig hoeft te leven. Het is makkelijk om te zeggen trouw, maar God, je bent toch mens, toch vrouw? En trouwen moet je ergens soms bezuren. Laat het door u zijn, majesteit bemind, dat nooit een onbezonnen meiterkind als hoerenkind de wereld in moet sturen.
Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt, en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag, en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan, zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op haar stoel, hoe veilig zo'n gevoel? Wie moet de rekening betalen voor hun grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n 18 gulden CNA'tje aan, zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de Oost bemoeien. En als wij die vloot dan hebben en daar komt een beetje mot, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal, maar wie betaalt het pakje van de vice-admiraal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n ordinaire man met van die bata schoentjes aan, zo'n zenuwleier, minimumleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander als die wint een half miljoentje meer, want die kereltjes die laten zich niet lompen. Wie snakt er naar zo'n baan, zo kreeg hij het gedaan, voor twee tientjes als een kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n uitgesneden linnen frontje aan, zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En dan zijn er veel slampampers, die zijn liever lui dan moe. Want die denken, oh, die 18 piek, die neem ie. Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal. En wie is weer de dupe van het vrijheidsideaal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met zo'n confectiepakje aan. Eén met zo'n imitatiejeger onderbroekje aan. Zo'n minimumleier, zenuwleier van een kleine man.
U luistert naar het Nederlands uurtje voor vroege vogels op Tin Radio 97,9 MHz op de FM.
Kleine Dirkie had een hondje door een auto overreden, met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen, zei Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak en het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei, vreet nou maar, slamieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopje scheef eens aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensionis in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband de kamer in. Een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei, nou is de boot aan, kijk me zo'n scharminkel aan. Het lijkt waarachtig wel de Joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, docht ik neem hem even mij. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde maar eens wat voor mij die nare kringen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ouwer, geef uw hekkie een stukje kruift. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreet hij traterig op. Het is vies, kijk jij maar liever naar jagen. Eens beet Hek in Miesjes pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beest nog eens aan, dan zeg je even kruipelslaan. Als die slaag krijgt is van mij en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort, schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd, Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten. En nou was hij reuze brani. Vader zei soms klein serpent, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat ermee naar Sarasani. Na 6 maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep, kijk eens wat een zwijn, op de trapenstoel moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op, viel toen neer. Op dat moment kwam Dirkie binnen, bleef als vastgenageld staan. Keek lijkwit zijn broertje aan. Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groefje in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder hiepe bomen. Met een snuitje bleek als was, lei Hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen geduld. Arme dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen.
Eens in het leven, dan zit je zo 's avonds dicht bij een lamp met een lekke sigaar en met een brief van je oudste of jongste. Jan is geslaagd en dus trouwen we maar. Eens in het leven, dan zit en dan vloek je bliksemse apen, nou dat nog wel ja. Eens in het leven ontbotten je kinders, eens klaps tot mensen met lak aan der pa. Eens in het leven, dan roep je hun moeder, nou moet je lezen, wat zeg je ervan? Trouwen met Jantje, dat ik hem een knul vind, komt er natuurlijk geen bliksem op aan. Eens in het leven, dan glimlacht hun moeder en wellicht streelt ze je laatste pluk haar. Eens in het leven dan spreekt ze je tegen, man wees nou wijze en laat ze nou maar. Eens in het leven dan stap je als opa naar een meneer in een goudsmederij. voor een couvert met van opa en oma en nog een zilveren rammel erbij. Eens in het leven een loopje geregeld met een portret in je binnenzak rond. Eens in het leven moet ieder het horen. Jantje, mijn kleinzoon, ruim 17 pond. Eens in het leven, dan vier je weer bruiloft. Zij het in zilver of zij het in goud. En tussen Jantjes en Keesjes en Toosjes word je als opa verschrikkelijk oud. Eens in het leven, dan zeuren je dochters, opa, je drankje, en oma, naar bed. Eens in het leven, op filte pantoffels, zit je naast oma, en uit is de pret. Eens in het leven, dan droom je zo 's avonds rustig naast oma met krantje en thee. Eens in het leven wordt alles als vroeger. Opa en oma alleen met z'n twee. Eens in het leven, dan voel je zo samen even een pijntje of stiekem verdriet om wat je hebt, maar niet lang meer zal houden. Eens in het leven, als niemand het ziet.
Nadat hij 7 jaar lang uitsluitend in zijn nachtsociëteit gezongen had, trad Jacobs in 1903 eindelijk in de openbaarheid. Het liedje Aristocraatje dat u hierna hoort, behoorde daarbij tot zijn allereerste toneelrepertoire.
Als zuigeling in de wieg gevierd, met kant en strikjes opgesierd, is hij de trots van pa en maatje, het aristocraatje. Men vliegt als hij maar even zacht, men haalt de dokter als hij kucht, en een grootmama vindt hem een plaatje, het aristocraatje. Dan komt de tijd voor het instituut, men zegt iets school, dat klinkt zo bruut. Ja, spreek maar Frans, heus, hij verstaat je, het aristocraatje. De knecht die zegt al jonge heren, en in de keuken keer op keer, grijpt hij de meiden bij de baadje, het aristocraatje. Het gymnasium komt dan aan de beurt, daar wordt al drak door hem gegeurd. Hij maakt met meisjes al een praatje, het aristocraatje. Hij voelt zich al reeds zo wijs. En geeft daarvan graag een bewijs. Het liefst met een Latijn citaatje, het aristocraatje. Daarna verbeuzelt hij zijn tijd, wat aan een universiteit. Hij speelt een slordig baccaraatje, het aristocraatje. Hij komt in weken niet op bed. Hij heeft een kleur als een skelet. Hij lacht als pa hem zegt dat laatje, het aristocraatje. En raakt die ooit gepromoveerd, is meestal zijn fortuin verteerd. Maar ach, hij ziet nog wel een gaatje, het aristocraatje. Een schatrijk huwelijk zal hij doen, en zo verguldt hij zijn blazoen. Zij met een dikker of een graatje, het aristocraatje. En heeft hij het zo ver gebracht, dan volgt de eerste huwelijkse nacht. Maar oh, wat een treurig kandidaatje, het aristocraatje. Haar ijdelheid wordt zwaar gestraft. Daar ligt hij nu, haar man, hij maft. En dan alreeds denkt ze, ik haat je, aristocraatje. En dan volgt een droef bestaan. Daar beiden een eigen weg uitgaan. Hij zoekt zich wel een kameraadje. Daar is het ook een raadje. Maar ook mevrouw zoekt zich vertier. Naar men beweert met de koetsier. En zo wordt hij misschien nog eens papaatje. Daar is het ook een raadje.
Je leeft zo fel, je leeft zo snel. Je vreet het leven op. Je leeft je uit. Niet dat je het uit. Want nergens staat er stop. Maar brengt dan toevallig je eens iets tot staan. Dan grijns je het levensgroot spiegelbeeld aan. Van alles waarvan je voorbij bent gegaan. Je stelt je teweer, je wil het niet weten. Je lacht er wat om en probeert te vergeten. En klampt je weer vast aan je oude bravoer. Maar het sluipt in je hersens en het ligt op de loer. Je hebt zoveel goeds voorbij laten gaan. Je hebt zoveel moois voorbij laten gaan. Je hele leven voorbij laten gaan. En wat nu? Je leeft zo wijs, je leeft zo goed. Een mens zonder bedrog. Je bent oprecht. Je wil nooit slecht, nou goed, en wat dan nog? Dan wou je maar dat je wat kwaads had gedaan. Of iets wat heel erg was. Maar zo domweg, spontaan. Ach, wat praat ik toch onzin. Hoe kom ik eraan? Dan ga je naar huis. Dan maak je wat eten. Dan ga je naar bed. Slaap. Alles vergeten. Dan lig je te woelen in het donker alleen. En plotseling gaat het als een steek door je heen. En je hebt zoveel goeds voorbij laten gaan. Je hebt zoveel moois voorbij laten gaan. Je hele leven voorbij laten gaan. En wat nu? De brede weg, de smalle weg of het wegje tussenin. Je bent te goed, misschien te slecht. Ach, het heeft zo weinig zin. We komen toch alle op hetzelfde punt aan waar we ons bezinnen. En stil blijven staan en kijken naar wat ons voorbij is gegaan. En daar zit je maar wat. En je kijkt voor je heen. En je hart. Je hart is zo moe. En je bent zo alleen. En het helpt niet of je er tegenin gaat. Omdat het nou eenmaal in elk leven staat. Dat je zoveel goeds voorbij hebt laten gaan. En zo ontzettend veel moois voorbij hebt laten gaan. Eigenlijk je hele leven zomaar voorbij hebt laten gaan. Voorbij. Voorbij. Voorbij.
We luisteren vandaag naar historische cabaretnummers uit de periode 1895-1936. We hoorden de stemmen van onder andere Koos Speenhof, Louis Davids, Jean-Louis Pissuis, Wim Sonneveld en Fien de Lamar. We draaien de oude plaat nu om, maken de naald schoon en gaan luisteren naar kant 2 van die oude LP. Hier is Ramses Shaffi met Had je niet die mooie blauwe ogen, ooit gezongen door Louis Davids. This is Double Dutch. Antje.
Mm-hmm. wat heb jij op je geweten? Meisje, wat heb jij me kwaad gedaan? Ik kan niet meer werken, niet meer eten. Al mijn levenslust is naar de maan. Dat ik jou, mijn schat, heb leren kennen, was heel treurig voor ons allebei. Ik ging van je houden, maar kan je niet vertrouwen. Meisje lief, je bent geen vrouw voor mij. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet dat rare zwarte haar? Dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij me aankijkt met die kijkers, is het alsof ik in de diepte glijd. Dan vergeef ik alles, je zonden en je fouten, en alles is weer voorbij. Meisje, waarom moet je altijd stoeien? Meisje, dat doet mij zoveel verdriet. Moet je je met anderen bemoeien? Voel je dan mijn hart te knagen niet? Ik heb geprobeerd je te vergeten, omdat dat voor mij het beste is. Ik probeer al weken voorgoed met je te breken. Als ik je gezien heb, is het weer mis. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet dat rare zwarte haar? Dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij me aankijkt met die kijkers, is het alsof ik in de diepte glijd. Dan vergeef ik alles, je zonden en je fouten, en alles is weer voorbij. Meisje lief, ik wou dat je kon haten. Jij bent wellicht zinnig, maar niet slecht. Zou je mij je streken kunnen laten, dan kwam alles wel weer goed terecht. Waarom doe je al die malle dingen? Heb je aan één jongen niet genoeg? Kan je dan niet trouw zijn? Een degelijke vrouw zijn? Het was toch niet zoveel wat ik je vroeg? Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet dat rare zwarte haar? Dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij me aankijkt met die kijkers, is het alsof ik in de diepte glijd. Dan vergeef ik alles, je zonden en je fouten, en alles is weer.
Twee aardige mensen, die dachten van niemand al kwaad. Ze dachten alleen aan zichzelf, zoals dat gewoonlijk dan gaat. Het waren twee aardige mensen, nog zonder verstand en gezond. Die hielden zoveel van elkander, alsof er geen wetboek bestond.
De ene die leerde voor dokter, zijn vader had duiten ervoor.
De ander die zat voor haar broodje als schrijfstertje op een kantoor.
De een die zat rijk in zijn kleren, droeg vesten en kousen van zij.
De ander had bijna geen hemd aan, en toch was ze dapper en blij.
Hij wachtte haar op tegen achten, dan had ze gedaan op kantoor. Ze sprongen elkaar in de armen en gingen er zingend vandoor.
Dan kreeg ze een ruikertje rozen, een doosje met zeep of met reuk. En eens gaf hij haar als verrassing een grappige hoed met een deuk.
Zo werd het hoe langer hoe mooier, ze hadden voor werken geen tijd. Haar penhouder had ze vergeten en hij was zijn leerboeken kwijt.
Toen huurden ze ergens een kamer, omdat er geen uitkomst meer was. Daar kregen ze samen een kindje, en dat kwam volstrekt niet te pas.
De vader riep: aap van een jongen, ga gauw bij dat schepsel vandaan. En geef haar een bankje van 100, daar is er de zaak mee gedaan.
Toen bleef ze alleen met haar kindje, geen mens die haar hield in de nood. Ze beefde van angst en van schande en maakte haar kindje toen dood.
Het waren twee aardige mensen, nog zonder verstand en gezond. Die hielden zoveel van elkander, alsof er geen schande bestond. De een is gevestigd als dokter en werkt voor een deftig bestaan. De ander die zucht in het spinhuis en daar denkt nou niemand meer aan.
Er was een Engelse soldaat, die dwaalde door Den Haag. Zijn hart was groot, zijn liefde ook, en vrijen deed hij graag. De eerste lieve keukenmeid, die hij voorbij zag gaan, die sprak hij toen zo goed hij kon, in het Engels Holland aan. Darling, do you love me? Sweetheart, don't say no. William, met me vrijen, ik bemin jou zo. I am sick van liefde, please give me a zoen. Let us make a lopie in the silvery moon. Je mutje staat zo krakend wit, zo aardig op je kop. Ik hou het langer niet meer uit, ik vreet je levend op. Hoe heet je, Jenny, Kitty, Dol? Ze zei, mijn naam is Aal. Maar vrijen gaat niet 1, 2, 3. Tommy, ik blijf neutraal. Darling, do you love me? Sweetheart, don't say no. William, met me vrijen. Ik bemin jou zo. I am sick van liefde. Please give me a zoen. Let us make a lopie in the silvery moon. Ik leefde in gevangenschap van knolraap en van kool. Ik slikte soep van paardenvet of van een oude sool. Eerst was ik ziek van Duitse kost, nou ben ik ziek van jou. Toe aaltje, heb je Tommy lief en word een Britse vrouw. Darling, do you love me? Sweetheart, don't say no. William, met me vrijen, ik bemin jou zo. I am sick van liefde, please give me a zoen. Let us make a lopie in the silvery moon.
Ik ken geen Engels, zei toen Aal, maar daar maal ik niet om. Een kus is niks meer dan een zoen, en liefde is toch stom. Nu wonen ze in Liverpool, they love her kinder much. En 7 halve kaaskopjes spreken nu Engels dan. Sick van liefde, please give me a soon. Let us make a love in the silvery moon.
Ik heb jou heel de avond nagelopen, maar jij deed net alsof je mij niet kent. En als je omkeek, ben ik weggekropen, omdat ik weet dat ik zo lelijk ben. Voor je me zei dat je me graag mocht leien, had ik nog maling aan me scheven nek. Ik dacht dat toch geen mens met mij wou vrijen, want mooie meisjes zijn het meest in trek. Voor jou had ik me bloesie aangetrokken, droeg ik me hoedje van de modeplaat. Maar voor een winkelruit ben ik geschrokken, toen ik zag hoe lelijk mij die rommel staat. Al rook ik niet zo lekker als een dame, je hebt me helemaal niet aangeraakt. Je zat je voor me lelijkheid te schamen, je hebt me dronken in een kroeg gemaakt. En toen ik niks kon zien en niks kon horen, ben jij hem stiekem met me geld gesmeerd. En met de gouden bellen uit mijn oren moest ik betalen wat je had verteerd. Al droeg ik grove keukenmeidenkleren, al was je vies van zo'n mismaakte meid. Mijn arme centjes wou je wel verteren, mijn hele spaarbankboekie ben ik kwijt. Ik ben te lelijk om me te verkopen, ik ben te dom om zo gemeen te doen. Daarom ben ik het water ingelopen. Adieu, vaarwel, ik eindig met een zoen.
Mijn naam is Leo Hestek en u luistert naar het Nederlandse uurtje voor Vroege Vogels op Chin Radio, 97,9 MHz op de FM.
S'avonds lezen we in de kranten hoe het ging die dag aan het front. Zoveel 100 weer gevallen, zoveel 1000 weer gewond. Zoveel kinderen zonder vader, zoveel moeders zonder kind. En we vragen wanneer eens toch dat gemoord een einde vindt. Maar des morgens welk een vreugde lezen we in het ochtendblad dat er een banket geweest is in de een of andere stad waar Lloyd George heeft gedronken op het welzijn van zijn land. Waar de oorlog werd gewonnen met het wijnglas in de hand. S'avonds lezen we in de kranten weer een schip getorpedeerd. Zoveel mensen uitgevaren, zoveel maar teruggekeerd. Zoveel tonnen graan verloren, zoveel monden zonder brood. Zoveel vrouwen, zoveel kinderen dichter bij de hongerdood. Maar des morgens welk een vreugde lezen we in het ochtendblad van een rijk en deftig feestmaal in de een of andere stad. Waar de keizer heeft gedronken op zijn uitgehongerd land en den alten God geprezen met het wijnglas in de hand. Elke dag brengt nieuwe ellende, nieuwe armoe, nieuwe rouw. Elke dag krijgt ons vertrouwen in de mensen weer een knauw. Angstig vragen we hoe lang nog deze oorlogswaanzin duurt. Welke afgezant des duivels deze wereld toch bestuurt. Ernstig gaan de diplomaten naar hun feestmaal en banket. Satan heeft aan het hoofd der tafel zich als schenker neergezet. En hij vult daar met een grijnslach telkenmale tot de rand. Met het rode bloed der volkeren het willig wijnglas in hun hand.
Je vader heeft me zondagavond meegenomen. Er was een bokswedstrijd in het concertgebouw. Er was een neger voor het Afrika gekomen. Het was een gedrang in het portaal, lag ik al flauw. Ik heb tot nou en toe nog niet kunnen beseffen waarom er zoveel duizend mensen kijken gaan. De mensen vinden het gewoonweg een tractatie te zien hoe ze me kan er ongelukkig slaan. Er waren vier gewone touwtjes gespannen in het vierkant en dat noemen die lui daar een ring. Aan iedere kant een emmer water met een handdoek. Dat was voor als er eentje van zijn stokkie ging. Ineens twee hele naakte gozers op het schafotje. Ik schrok me mottig meiden, zei tot pa verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleur tot in mijn nek. Marie, die stieren gingen samen aan het rousen. Bij iedere slag dacht ik, er gaat er een om zeep. Die ene kreeg een hengst precies tussen zijn ogen. Je zag geen ogen meer, je zag alleen een streep. Die andere was zijn kaak uit het model geslagen. Die stond er duizelig, zag vader, is het nou uit? Nee, zei die vrouw, die ene moet hem blijven knokken. Totdat die heer het midden op zijn fluitje fluit. Na iedere drie minuten gingen ze even zitten. Dan lagen ze voor een mirakel op een stoel. Twee kerels stonden dan te zwaaien met een handdoek. Je vader zei, dat pech die blakken op zijn schoen. Die zwarte stond maar met zijn vuisten rond te malen. Je vader zei, hij gaf hem daar een reuze swing. Hij zat te klappen toen die stumper op de grond lag en riep, bravo, hoe vind je zo'n ellendeling? Ineens sloeg de Amsterdammer achterover. Ze gingen hard op tellen, 1, 2, 3, 4, 5. Bij 6 stond hij waarachtig alweer op zijn poten. En gaf die neger een urk op zijn onderlijf. Ik zeg, ik ga eruit, ik kan het niet langer aanzien dat zo'n mens hier tot haché geslagen wordt. Toen zei je vader, weet jij veel, dat is het fijne. Daar heb je geen verstand van mensen, het is de sport. De neger heeft toch de mirakelslag gekregen. Toen op zijn stoel riep knock-out. Toen ben ik half dood de deuren uitgevlogen. Ik dacht, ik stikte meid, ik had het zo benauwd. En thuis vroeg ik je vader wie toch die meheer was. Die in het midden stond, toen zei hij, dat is kras. Jij bent toch in het concertgebouw geweest, niet ouwe? Wist je niet dat het Willem Mengelberg was? En midden in de nacht had vader aan het schreven. Word nou eens wakker, moest, sta eens even op. Dan zal ik je wijzen hoe je linkse hoek moet geven. Toen sloeg ik hem met de pook een kuiltje in zijn kop. Ik zeg, ouwe suikerbakker, moet je mijn daar brengen? Ik heb van jullie sport dan geen verstand misschien. Maar ik ga liever fijn een avondje naar Flora. Ga jij me boksen, vet, maar mij niet meer gezien.
Er waren twee zoete gelieven, die vonden de wereld te klein. Toen trouwden ze gauw met elkander, om baas van hun eigen te zijn. Ze deden het maar op een koopje, het zat er niet meer bij hen aan. En als ze er nu nog aan denken, dan hadden ze het nimmer gedaan. Ze zouden een zaakje beginnen, een winkeltje buiten de stad. De buurt was nog nieuw en verlaten, de kalk van hun huis was nog nat. Ze kochten een wagentje groente, wat kruiden, wat uien en peen. Die stalden ze uit voor de glazen, met kropsla en kool er doorheen. Ze werkten en plasten en stoeiden, ze zoenden elkander zo teer. De vloeren die blonken als spiegels, ze boemden hun rug erop zeer. Het vrouwtje zat achter de toonbank, ze prijsde de mandjes met fruit. De man nam een kijkje van buiten en lachte haar toe door de ruit. Zo leefden ze enige dagen, maar niemand had trek in hun sla. Geen mens kwam de winkel eens binnen, er was nog geen cent in de la. En toen ze geen stuiver verdienden, ondanks hun gewerk en getop, toen aten ze maar van de honger hun uien en bloemkolen op. En toen ze geen groente meer hadden, geen bieten, geen uien, geen peen. En toen ze elkaar niet meer zoenden, zoals ze dat deden voorheen. Toen kwam er een meisje naar binnen, een briefje van 10 in haar hand. Die vroeg of de baas dat kon wisselen. En dat was hun enigste klant.
Daar komt de schutterij, met vaandels en met pluimen. Ze lopen in de rij, ze kouwen op de pruimen. Wat zijn ze in hun sas? Het is of hun neuzen krullen, ze lopen in de pas. Als lieve zoete knullen.
Daar komen de schutters, daar komen ze aan. De mannetjes putters van Rotterdam. Voor de schitter, dat maken ze lef. Daar komen de bitter en wisten ze.
De generaal die gromt en geeft de vent een lijpie die op de vlakte komt. Sigaar of baby, maar schutters zijn zo gaar. Ga ze niet koeioneren, ze stoppen er sigaar in de loop van hun geweren.
Daar komen de schutters, daar komen ze aan. De mannetjes putters van Rotterdam. Om wat een geschitter, wat maken ze lef. Daar komt van de winter en wisselen ze.
Een schutter is een klant die niemand al kan bommen. Durf jij, vraagt de sergeant, hier zonder schoenen komen? Dan antwoordt hij beleefd, sergeant, ben jij bekrompen? Als ik geen schoenen heeft, dan schutter ik op klompen.
Daar komen de schutters, daar komen ze aan. De mannetjes putters van Rotterdam. Om te schitter, dan maken ze lef. Daar komt van de winter en wisselen ze.
Wanneer de generaal
de troep gebiedt te zwijgen, dan roept er een brutaal. Kijk jij maar naar je eigen, jij kan wat mij aangaat. Wel naar de donder lopen, als jij zo'n toon aanslaat, kom ik nooit jouw kaas meer kopen.
Daar komen de schutters, daar komen ze aan. De mannetjes schutters, verrat er al. Oh, wat een geschikker, wat maken ze lef. De kop van de ritter, en is gezet.
Ja, u heeft geluisterd naar vertolkingen van cabaret-grootheden uit het verre verleden door artiesten uit de 60e jaren van de vorige eeuw. Artiesten zoals Connie Stewart, Wim Sonneveld, Ramses Shaffi, Gerard Cox, Frans Halsema en Adele Bloemendaal. Voor meer informatie over het gebodene kunt u terecht op de Double Dutch website. En dat is het dan weer zo'n beetje voor vandaag. Tijd om afscheid van u te nemen. Mijn naam is Leo Heijstek. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte en houdt u zich alstublieft aan de coronaregels tegen dat vermaledijde virus. Oké? Dag.